Goedemorgen gemeente, fijn om elkaar te ontmoeten in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Een hartelijk welkom aan alle gasten en alle die later met ons meeluisteren. Voorganger deze dienst is dominee Van Ginkel uit Goes. Collecten, er zijn deze dienst drie collecten. De eerste is bestemd voor het werk van Kees en Rahel den Toom. De tweede die wordt gehouden is bestemd voor de kerk. Beide worden gehouden na het zingen, na de preek. Dan is er ook nog een derde collecte, die is in de koffiehoek en bij de uitgang. We bevelen al deze collecten van harte bij u aan. De bloemen gaan deze ochtend als groet van de gemeente naar mevrouw Meijer uit Sleewijk. We zoeken nog een vrijwilliger om deze bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. Het adres vindt u op het kaartje. Diensten, vanmiddag bent u om 16:45 opnieuw van harte welkom hier in de Grote Kerk. Voorganger is dan dominee De Vreugd uit Amersfoort. Gemeente, laten we de dienst beginnen met het zingen van gezang 180 vers 1, 2, 5 en 7. U vindt deze op de weekbrief. Een gezegende dienst gewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen niet loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. In de prediking vanochtend over de worsteling van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane in de nacht voor zijn kruisiging. We zongen er al van ook voor de dienst en we zingen daarom nu ook uit psalm 88. Een donkere psalm ook vol van strijd en worsteling. Vers 1, O God mijns heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Vers 10, ik ben met verschrikking aangedaan. Vers 11, gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. En we zingen na de wet uit deze psalm straks ook vers 6. Psalm 88, nu vers 1, 10 en 11 en straks 6.
Thank you.
Lijdenstijd is een tijd ook om ons te verontmoedigen voor de Heere God. En met het oog daarop lezen we ook in deze dienst de 10 geboden, de wet van de Heere God. En kijken we in de spiegel van Gods geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft gezegd, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. bidden we nu samen om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Trouwe God, barmhartige Vader in de hemel, zingend hebben wij gebeden om uw ontferming, want daar zijn wij helemaal van afhankelijk. Als wij samenkomen voor uw aangezicht, als we in deze lijdenstijd de Heere Jezus die weg zien gaan naar Golgotha, als we horen wat Hij heeft doorleden en doorstreden, als Hij verkondigd wordt als de gekruisigde die zijn leven gaf als offer tot verzoening, die de straf droeg die ons tevreden aanbrengt. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Heer, dan worden wij daar klein onder. Dan worden wij daar stil van. Want dan beseffen we, het was om mij. Het was voor mijn zonden dat Hij die weg wilde gaan. En als we dan kijken in de spiegel van uw heilige wet, al die geboden die de Heere Jezus volmaakt gehouden heeft, zijn hele leven vervuld heeft, dan moeten wij beschaamd het hoofd buigen, Heere, want wij hebben ze overtreden. En we doen het steeds weer. En daarom komen wij tot u en kunnen we niet pleiten op iets bij onszelf, kunnen we niet iets meebrengen, kunnen we niet iets aanbieden, zijn we helemaal afhankelijk van uw ontferming, van uw genade, van het wonder dat u mensen die niets kunnen aanbieden, toch alles geeft. En dat bidden wij om, Heere, vergeef ons al onze zonden en wees ons genadig. En laat ons zo, om Jezus wil, uw kind zijn. Laat ons zo rechtvaardig zijn voor u, zoals de Heere Jezus dat was. Wij zijn het niet. Maar als u ons toerekent wat van Jezus is, dan zijn we het wel. Heer, wij danken u dat we hier mogen zijn in uw huis, op de plek waar u ons iedere keer weer van dat grote wonder laat horen, dat de Heere Jezus in de plaats van zondaren wilde staan. Dat we hier mogen zijn waar u ons iedere keer weer die weg wijst, die open staat, die weg naar u toe, de weg van het gebed dat ook die worsteling kan zijn, zoals de Heere Jezus worstelde in Gethsemane, maar hoe dan ook die weg naar u toe. En wij bidden u, neem ons ook in deze dienst bij de hand en leid ons op die weg dat we onze zonden voor u belijden. Dat we het allemaal bij u brengen. Ook wat er verder in ons leven is. Niet alleen de schuld, maar ook de nood, ook verdriet, ook zorg en pijn en moeite. En ook de vreugden van het leven, de zegeningen, geeft dat we met alle dingen die weg naar u toe gaan om u te danken, om u te loven, maar ook om te roepen om uw ontferming en om vergeving en genade. En dan is het toch uw belofte dat er dan bij u vergeving is. En leven, eeuwig leven. En dat u er dan bij bent, ook in alle dingen van het leven hier en nu. Heer, neem ons bij de hand en leid ons zo op die weg naar de troon van uw genade. Zo bidden wij om een gezegende dienst. Laat het woord in al zijn rijkdom opengaan. Wij bidden u om de Heilige Geest. Laat uw geest ons verstand verlichten, ons hart vernieuwen, zodat we uw woord verstaan en begrijpen, maar ook bereid zijn om te volgen als u roept. Wilt u zo hier zijn, bij hen ook die meeluisteren op andere plaatsen? Heren, wij bidden u, wees zo overal waar uw gemeente samenkomt, hier in de stad en daarbuiten, overal in ons land, maar ook wereldwijd. Gedenk uw wereldwijde kerk, uw gemeente, overal waar ze samenkomt en vooral ook daar waar dat gevaarlijk is, waar er de dreiging is van terreur en een aanslag, of de druk van een overheid die het moeilijk maakt, het gevaar van gevangenschap. Heren, wilt u ook tegen alle verdrukking in uw gemeente beschermen en bewaren en haar bouwen. Toon uw macht en uw heerlijkheid en breid uw koninkrijk uit onder alle volken. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij lezen het woord van de Heere God in Matteüs 26 en we lezen daar vanaf vers 36. Matteüs 26 vanaf vers 36. Dan heeft de Heere Jezus met de discipelen het Pascha gehouden, het Joodse paasfeest gevierd. Die maaltijd waaraan hij ook het avondmaal instelde. En dan staat er daarna, toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En ik kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. De tekst waar we vooral bij stilstaan in de prediking vindt u in dit gedeelte in vers 42. Deze woorden, opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad. Mijn vader,
Als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Het gaat in de preek over de strijd van de Heer Jezus en we staan bij twee dingen stil. In de eerste plaats zijn nood, daar gaat ook het grootste deel van de preek over. En daarna staan we ook stil bij zijn keuze. De strijd van de Heer Jezus, het gaat over zijn nood en het gaat over zijn keuze. Als inleiding op de preek gaan we eerst met elkaar zingen uit Psalm 22. De berijming van woorden die de Heer Jezus ook aan het kruis gesproken heeft. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat is vers 1. En we zingen ook vers 6. Psalm 22, vers 1 en 6. Gemeente, Gethsemane en Golgotha, die twee horen bij elkaar. Gethsemane en Golgotha, dat zijn de twee plaatsen waar we zien hoe zwaar het lijden van de Heer Jezus is geweest. Golgotha, de heuvel van de kruisiging, daar is de Heer Jezus die onmenselijk wrede dood gestorven aan het kruis. Daar heeft hij geroepen, die woorden uit Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Golgotha, daar is het gebeurd. Daar heeft de Heer Jezus voor de zonden van mensen volkomen betaald. Daar heeft hij die drinkbeker van de toorn van God tot de laatste druppel leeggedronken. Golgotha, daar kun je niet zijn zonder diep onder de indruk te komen van het offer dat Jezus daar brengt. Als het daar helemaal donker wordt, urenlang, en als Jezus daar tenslotte sterft, zijn geest beveelt in de handen van zijn hemelse Vader, dan kun je alleen maar stil worden. Stil en ook verslagen als je beseft, dat was mijn schuld. Het zijn mijn zonden die hem daar aan dat kruis hebben gebracht. Het zijn niet de Joden die hem kruisigden, het zijn niet de Romeinen, nee, ik heb het gedaan. Mijn zonden brachten hem daar aan dat kruis. Dan sta je daar stil, verslagen. En tegelijkertijd in stil vertrouwen. Als het goed is, als je van de Heere Jezus je heil hebt leren verwachten. Als je hem kent als je verlosser, als je zaligmaker, als je redder. Dan zie je hem daar op Golgotha betalen voor al je zonden. Hij voor mij. Hij in mijn plaats. Omdat ik anders die dood had moeten sterven. De eeuwige dood. Hij voor mij. Van God verlaten. Zodat ik bij de Heere God mag zijn. En nooit door God verlaten zal zijn. Hij voor mij. Om voor mij die schuld te betalen die ik zelf nooit zou kunnen betalen. Sta jij zo op Golgotha? En u? Verslagen aan de ene kant. En tegelijkertijd met dat geloofsvertrouwen. Hij heeft daar ook voor mij alles goed gemaakt met God. Kom dan vanmorgen mee naar Gethsemane, want daar zien we het ook. Daar zien we ook wat het lijden van de Heer Jezus is geweest. In Gethsemane zien we hem ook en dan zien we hem gaan op weg naar dat kruis. En daar zien we hem op een plaats waar de mensen hem niet zien. Op een plaats waar hij alleen is. Een plaats waar alleen de discipelen met hem mee mogen. In Gethsemane neemt de Heere Jezus ons mee in de binnenkamer. Een plek waar hij alleen is met zijn hemelse Vader. Daar krijgen we iets te zien van de verborgen omgang van de Heere Jezus met zijn Vader in de hemel. De verborgen omgang van de Zoon met de Vader. En dan horen we hoe moeilijk de Heere Jezus het ermee heeft. En we proeven zijn diepe nood, want hij moet gaan lijden. Wat hij moet gaan lijden, dat is zo onvoorstelbaar zwaar. Daar hebben wij echt geen idee van. Maar in Gethsemane krijgen we daar al iets van te zien. Daar in die binnenkamer. En ik wil daar vanmorgen met jullie op twee manieren naar kijken. In de eerste plaats gaat al onze aandacht uit naar de Heere Jezus en naar de weg die hij gaat. Die worsteling. En En dat hij daardoorheen toch blijft gaan op weg naar Golgotha. Dat is het eerste. Jezus wordt ons geprijkt als de volmaakte zaligmaker die in onze plaats zijn weg gaat. En wij worden geroepen met al onze zonden tot hem de toevlucht te nemen. De prediking mag ook vanochtend Christus prediking zijn, met het doel dat u gelooft, dat jij in hem gelooft, op hem je vertrouwen stelt, van hem je heil verwacht. Dat is het eerste. En het tweede is dat we in die strijd van de Heere Jezus in Gethsemane ook iets leren over hoe wij zelf omgaan met de strijd in ons leven. Als het moeilijk is, hoe bidden wij dan? En wat bidden wij dan? En wat mag je dan eigenlijk bidden als de Heere God een weg met je gaat die je niet begrijpt, of een weg met je gaat die te zwaar is, waarvan je bang bent dat je eronder bezwijkt? Wat mag ik dan bidden? Dat is soms een vraag voor mensen. Voor anderen is het helemaal geen vraag. Die menen precies te weten wat je wel en niet mag, hoe je je nood bij de Heere neer moet leggen. Hoe dat ook is, het is voor ons allemaal goed om eens te letten op hoe de Heere Jezus dat doet in Gethsemane. Omdat hij immers zonder zonde is. Omdat hij het altijd goed doet, omdat hij nooit de grenzen overgaat. Hij is ook daarin voor ons de norm. En zo kijken we naar de strijd van de Heere Jezus. Eerst gaat het over zijn nood en dan over zijn keuze. Eerst over zijn nood dus. Als er iets duidelijk wordt in Gethsemane, dan is het dat. Hoe zwaar de weg van de Heere Jezus is geweest. De Heere Jezus heeft, jongens en meisjes, de Heere Jezus heeft het Pascha gevierd met zijn discipelen. Het Joodse paasfeest, de paasmaaltijd. Hij zei daarvan, dat lezen we in Lucas 22, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Jezus wilde dat dus heel graag. Eerst dat paasfeest, die paasmaaltijd. Om daardoor bemoedigd te worden, om daardoor gesterkt te worden. Aan dat Pascha stelt hij ook het avondmaal in, zoals wij dat nu kennen. Voor de discipelen, maar ook voor alle mensen, alle eeuwen door, die in de Heere Jezus zullen geloven. Het avondmaal tot versterking. Want dat heb je nodig. Dat hebben wij nodig, net als de Heere Jezus. En zo was voor hem er dat laatste Pascha, dat eerste avondmaal tot versterking. Zo zijn ze bij elkaar geweest. En aan het eind hebben ze de lofzang gezongen, onder andere Psalm 118. En wij zingen dan in onze berijming, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Dat is wat de Heer Jezus nodig had. Daar heeft hij kracht uit mogen putten, ook uit die psalmen die daar gezongen werden. En zo is hij met de discipelen tenslotte naar buiten gegaan. Richting de Olijfberg, naar Gethsemane. En Gethsemane, dat was een bekende plaats voor hen, waar ze vaker waren geweest. Een bekende plaats dus ook voor Judas, die wist dat hij Jezus daar zou kunnen vinden. Een plaats waar Jezus vaker bad. Daar in die hof, in die tuin, een ommuurde tuin met bomen, olijfbomen. En waarschijnlijk ook een soort pers waar de olijfolie mee wordt gewonnen. Waarschijnlijk ook een plek waar olie werd opgeslagen. Daar gaat Jezus naartoe, daar bij die olijfpers in die hof. Daar gaat hij naartoe, nu hij, zoals de Bijbel dat ook noemt, de pers alleen gaat treden. Nu hij geperst gaat worden. De meeste discipelen laat Jezus al meteen daarvoor in de tuin achter. En er zijn de drie die met hem meegaan wat verder die tuin in. Petrus en Jacobus en Johannes. De drie die wel vaker als enige nog bij de Heere Jezus mochten zijn. En dan staat er dat de Heere Jezus bedroefd begint te worden en zeer angstig. En dat zegt hij ook. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Dus nu hij daar in Gethsemane is, de plek waar hij gevangen genomen gaat worden, nu dat moment dichterbij komt, nu komt daar alles wat hem te wachten staat in volle omvang op hem af. Hij is angstig, bedroefd tot de dood toe. En wat wil je dan als je bang bent? Ja, dan wil je graag iemand bij je hebben. En daar heeft de Heer Jezus ook behoefte aan. Dat Petrus en Jacobus en Johannes bij hem blijven. En dat ze met hem waken. En dat ze hem als het ware helpen in zijn strijd. Dat ze met hem bidden. Jezus zoekt ook steun bij zijn discipelen. Maar het meest bij zijn Vader in de hemel. Zijn Vader in de hemel, met wie hij één is. En uiteindelijk is alles wat nu gaat gebeuren, wat op Goede Vrijdag gaat gebeuren, dat is ook iets tussen Jezus en zijn hemelse Vader. Vanaf het begin al, dat de Zoon van God mens is geworden. Dat de Heere Jezus in deze wereld gekomen is, geboren werd om te gaan sterven. En dat hij zijn leven gaat geven aan het kruis op Golgotha, dat was de wil van de Vader. Een mens moest betalen voor de zonde van de mensen. En de Zoon van God is bereid geweest om die mens te worden. Zie, ik kom om uw wil te doen. Woorden uit Psalm 40. Woorden die we de Heere Jezus als het ware horen spreken tot zijn Vader. Ik kom om uw wil te doen. En wat de Heere Jezus gaat uitvoeren, wat hij gaat doen op Goede Vrijdag, dat is de wil van zijn Vader in de hemel. Dat is de raad van God. Dat is het heilsplan van zijn Vader. Dat is iets tussen Jezus en zijn hemelse Vader. En nu het erop aan gaat komen, nu het zwaarste zo heel dichtbij is, dat kruis en dat op Golgotha de toorn van God over de zonde van de wereld op Jezus komt, dat hij daar de vloekdood sterft, de hel nederdaalt ter helle. Nu dat allemaal op hem afkomt, nu gaat hij daar ook mee terug naar zijn Vader. Want naar wie moet hij anders gaan? Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Vers 39 in Matthäus 26. En dan schrik je. Want wat is dat nou? Wil de Heer Jezus niet meer? Trekt hij zich terug op het laatste moment? Gaat hij nu tegen de wil van God in? Nee, dat is het niet. Dat zien we straks. Nee, wat we hier zien, dat is niet de onwil van de Heere Jezus, maar dat is zijn diepe nood, dat is zijn angst, dat is zijn aanvechting. En eigenlijk is dat ook al lijden, dat hij tot zonde wordt gemaakt en als een zondaar veroordeeld wordt tot de dood en dat de toorn van God op hem gaat komen, dat hij de hel moet doorstaan, daar hoort dit ook bij. Bij dat oordeel over de zonde, dat oordeel dat komt op Golgotha, maar hier is er al de angst voor dat oordeel. Jezus gaat lijden, lichamelijke pijn, en hij zal zich tot in het diepst van zijn ziel door God verlaten weten. Dat hoort daarbij, bij dat dragen van het oordeel, maar ook deze angst. En zoals dat oordeel ons oordeel is over onze zonden, Zo is ook zijn angst ten diepste uw angst, jouw angst, de mijne. En misschien herkent u deze angst ook wel omdat u die ook heel nadrukkelijk echt gevoeld hebt. De angst om met al je zonden voor God te moeten verschijnen. En als je weet wat dat betekent, als je zelf dat oordeel over de zonde zou moeten dragen. Die gedachte dat de Heere God je dan veroordeelt tot de eeuwige dood. En dat je eeuwig zonder hem zult moeten zijn. Eeuwig van hem verlaten. In de pijn en de buitenste duisternis. Wie zou daar niet voor huiveren? Misschien ben jij er ook wel bang voor gemaakt. En misschien zit het bij u wel heel diep nog zelfs. Angst voor de dood, angst voor de hel, angst voor de heilige God. Ja, als er geen genade was bij God. Als er geen vergeving was, als er geen redding mogelijk zou zijn. Als Christus niet voor de zonden had betaald, dan was er alle reden voor ons om bang te zijn. Want dan was er geen hoop. Dan was er geen redding, dan was er geen uitkomst, dan was alles reddeloos verloren. En dan zouden we inderdaad alleen maar in angst kunnen leven. Angst voor dat moment dat je voor God moet verschijnen. Gode zij dank, is het anders. Daar kom ik straks op terug. Maar eerst zien we hier dat het voor de Heer Jezus nu wel zo is. Want hij kan de straf niet ontlopen. Voor hem is er niet een ander die in zijn plaats gaat staan en in zijn plaats de straf gaat dragen. Jezus weet wat hem te wachten staat. Dat kruis op Golgotha, de drinkbeker van de toorn van God, van dat eeuwige oordeel. En hij roept, hij bidt, mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Proeft u de angst, de nood, de aanvechting? Ja, ook de aanvechting om inderdaad de drinkbeker voorbij te laten gaan. Want de duivel die er in de woestijn was met zijn verzoekingen, de duivel die daar toen zei tegen Jezus, maar u hoeft toch geen honger te lijden? U kunt toch gewoon een steen in brood veranderen? Die duivel zal hier ook geweest zijn. U hoeft toch niet naar dat kruis? U hebt toch al die zonden niet gedaan? U bent toch machtig genoeg om uit de handen van die soldaten te blijven? De duivel probeert het ook op Golgotha nog. Als u dan de Zoon van God bent, laat het dan zien en kom van dat kruis af. Reken maar dat die vijand het ook in Gethsemane probeert. Kom af van dat kruis op Golgotha. Loop weg voor dat kruis hier in Gethsemane. Kunt u zich indenken wat de Heere Jezus hier heeft afgeworsteld? Nee, we kunnen het ons niet indenken. Als je bij Lucas leest dat hij zelfs bloed heeft gezweten, dan word je stil. Hier kunnen wij niet bij. Dit kunnen wij gewoon niet bevatten. Wat dit geweest is, dat Jezus deze weg wilde gaan, vrijwillig, een weg van zo zware strijd, van zo diepe nood. En als je dan beseft, dat is onze nood en het zijn onze zonden die hem hier zo drukken. Het is onze dood die hem zo bedroefd maakt. Het is onze straf waar hij zo bang voor is. Troost dat u al? Heb jij de lijdensgeschiedenis van Jezus zo al leren lezen? Geloof je het voor jezelf, heel persoonlijk? Hij voor mij, hij deed ook dit voor mij. Hij heeft ook deze angst doorleden voor mij. Zodat ik niet bang hoef te zijn. Het ging net al over onze angst voor de dood en voor het oordeel. Die angst waar mensen het soms heel moeilijk mee hebben. En aan de ene kant is het de realiteit. De Heere God is heilig en hij openbaart zich ook als de heilige God. Zo kennen we hem uit de Bijbel. En het is de werkelijkheid dat wij gezondigd hebben en dat oordeel verdiend hebben. En als je aan de Heere Jezus voorbij leeft, dan ben je verloren. Maar u hoort hoop ik wel hoe ik dat zeg. Als je aan de Heere Jezus voorbij leeft, dan. Maar als je niet aan hem voorbij leeft, als je je zonden bij hem brengt, als je je schuld op hem legt, als je alles voor de Heere belijdt, als je tot God om vergeving gaat, dan worden al je zonden je vergeven. En dan hoef je niet meer bang te zijn. En dan zie je Jezus hier in Gethsemane. En dan weet je, hij voor mij. Hij voert daar mijn strijd in mijn plaats. Hij draagt daar mijn angst om mij die troost te bieden. En daarom hoef ik nu niet meer bang te zijn. Niet meer bang voor de dood, niet meer bang voor het oordeel, niet meer bang voor de heilige God. Ja, door Jezus mag ik er zelfs naar uitzien om eeuwig bij de Heere te zijn. Mag ik er zelfs naar uitzien naar die dag van het oordeel, want dan zal de Heere mij om Jezus wil voor eeuwig vrijspreken. Dan kun je, zoals ons doopformulier dat zo mooi zegt, dan kun je zonder verschrikken voor God verschijnen, zonder angst. Ja, dat kan echt. Misschien zijn er mensen vanmorgen die zich dat niet kunnen voorstellen. En misschien beheerst die angst u zo, dat u zich niet voor kunt stellen dat dat anders kan, maar dat kan echt. Die zonde die mag u belijden voor de Heere. En heel uw leven, u mag het in zijn hand leggen. En uw hoop vestigen op de Heere Jezus. En op zijn volbrachte werk. En de Heere God belooft. Belooft dat hij u niet zal beschamen. Belooft dat je dan eeuwig zult leven. Dan hoef je niet meer bang te zijn. Ja, dan houd je misschien strijd. Want zo gaat het in de praktijk, dat geloof in de Heere Jezus, dat wordt bij ons ook steeds weer aangevochten. En dan valt die angst soms zomaar weer op je. Maar ga je dan weer mee naar de Heere toe. Iedere keer weer. En dat is ook die tweede lijn die ik vanuit deze geschiedenis mag doortrekken. Dat de Heere Jezus niet alleen hier in onze plaats de angst op zich neemt, maar dat hij ons ook laat zien welke weg je mag gaan met de nood in je leven. Dat je ermee naar de Heere mag. Mensen zeggen soms tegen je dat dat niet mag. En dan wordt het al heel gauw, je mag niet opstandig zijn als de Heere zo zijn weg met je gaat. En je moet stil zijn, ook als je het er moeilijk mee hebt. Je moet het geduldig dragen. Niet klagen, maar dragen. Dat zeggen mensen. Maar dat is niet het voorbeeld dat de Heere Jezus ons geeft. Nee, zijn strijd in Gethsemane geeft juist ruimte. Ruimte om ook vandaag met je nood en met je angst naar de Heere te gaan. Als de Heere God een weg met je gaat die heel zwaar is, spreekt het dan ook maar voor hem uit, heel eerlijk. Heere, ik houd het niet vol. Ik weet niet hoe het moet. Indien het mogelijk is, Heere, ga dan een andere weg met mij. Niet dit lijden, niet deze pijn, niet dit verdriet, niet deze drinkbeker. Ga met die nood naar de Heere toe. En nee, dan zeg je niet, Heere, u doet het verkeerd. Dan ga je de grens over, dan wel. Maar dat zeg je niet. Nee, je zegt, Heere, ik heb het er zo moeilijk mee. En ja, wij zijn de Heere Jezus niet, dat is waar. Hij was heilig en hij was volmaakt en zonder zonde. Dat zijn wij niet. En daarom gaan wij heel snel wel die grens over die hij niet overgaat. Die grens van de opstand tegen God. En ja, dan bezondigen we ons. Maar bid daar dan ook maar om daarvoor bewaard te blijven. En laat het u er niet van weerhouden om uw nood, om uw angst, om uw pijn, om uw vragen, om ze bij de Heere te brengen. En als je het moeilijk hebt met de weg die God met je gaat, het slechtste wat je kunt doen, dat is dat je de strijd dan alleen maar met jezelf uitvecht. Nee, breng het bij de Heere, zoals de Heere Jezus in Gethsemane ermee naar zijn hemelse Vader gaat. En Hij helpt je er doorheen. Jezus gaat met zijn nood naar zijn hemelse Vader. En Hij is daarmee niet ongehoorzaam aan zijn roeping. En dat zien we als we letten op zijn duidelijke keuze. Dat is het tweede, zijn keuze. Zijn eerste gebed in vers 39 eindigt er al mee. Met die woorden, niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En de tweede keer, en dat is onze tekst. De tweede keer is het nog duidelijker, want dan klinkt het ook al door in de manier waarop de Heere Jezus zijn nood verwoordt. In vers 39 zegt hij nog, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbij gaan. In vers 42 is het, mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink. En zo is het ook inderdaad, dat die drinkbeker niet aan hem voorbij gaat. In die tweede bede klinkt al helemaal door dat de Heer Jezus niet wegloopt voor het lijden en voor het kruis op Golgotha. Hij gaat die beker leeg drinken. Tot de laatste druppel. En hij stemt erin toe. Laat uw wil dan geschieden. Laat uw wil dan geschieden. Een paar woorden maar. Maar wat ligt daar een wereld achter? Met die paar woorden neemt de Heere Jezus als het ware het kruis opnieuw op zich. En we stellen ons voor dat het ook in de eeuwigheid zo gegaan moet zijn. En natuurlijk stellen we het ons dan heel menselijk voor. Maar zo openbaart de Heere God zich ook in heel veel dingen. Dan horen we de Vader zeggen, ik wil dat u het lam wordt dat de zonde van de wereld wegdraagt. En waarom de Zoon zeggen, laat uw wil geschieden. Ik zal gaan. Psalm 40. Zie, ik kom om uw wil te doen. Ja, dan word je toch stil. Daar in Gethsemane, daar in die binnenkamer. Als je de Heere Jezus zo hoort spreken met zijn Vader in de hemel. En je voelt je haast een indringer. Als je dat hoort, als je dat afluistert als het ware. Mag ik dat eigenlijk wel horen? Is dat wel voor mij bestemd daar, zo intiem? Zal ik niet maar stilletjes weglopen? En de Heere Jezus daar alleen laten? Met zijn Vader in de hemel? Nee, niet weglopen. Want de Heere heeft dit juist daarom in de Bijbel laten optekenen, omdat Hij wil dat wij er op dat moment bij zijn. Dat we horen hoe Hij van Gethsemane naar Golgotha gaat. Laat uw wil dan geschieden. Dat is zijn keuze. Hij heeft het moeilijk, de Heere Jezus. Hij is bang. Daar is hij echt mens in. Maar wat telt en wat de doorslag geeft, is zijn keuze. Hij blijft gehoorzaam. Hij zondigt niet. Hij gaat alles volbrengen. Volmaakt en volkomen. Laat uw wil dan geschieden. Ja, als je dat beseft, wat die keuze hem gekost heeft, dan kun je het niet op, dan kun je het niet bevatten. Als je beseft welke drinkbeker hij hier aan de lippen zet, als je bedenkt, en hij maakt die keuze voor mij, hij voor mij, omdat ik de verkeerde keuze maakte, omdat wij in het begin al de verkeerde keuze maakten in het paradijs, toen wij niet de wil van God wilden doen. Als je daarvan leeft, van het wonder, hij wilde dit voor mij. Hij heeft ervoor gekozen om in mijn plaats te gaan staan. Ja, dan wordt het nog rijker, nog wonderlijker, nog groter zijn keuze. Het is zijn keuze geweest. Laat dat ons in deze lijdensweken steeds bijblijven. Bij alles wat we ook nog horen de komende zondagen en op Goede Vrijdag. Dat je steeds weer bedenkt dat lijden, het is hem niet overkomen. Nee, hij heeft ervoor gekozen. Het waren niet zijn vijanden die het deden. Het is niet de dood die hem de baas wordt. Het is niet de duivel die het toch nog wint. Nee, het is zijn eigen keuze geweest om deze drinkbeker leeg te drinken. Hij gaat het zelf doen. Hij laat zich gevangen nemen. En hij laat zich veroordelen. En hij laat zich kruisigen. En hij legt ook zelf zijn leven af. We zingen Psalm 31 straks. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Terwijl hij nog niet aan het eind van zijn krachten was. Hij legt zijn leven af. Hij doet het zelf. Zijn keuze. Dat is wat telt. Zo wordt hij ons verkondigd. En zo leren we ook van hem als het gaat over de manier waarop wij omgaan met het lijden. Met de strijd en de angst en het verdriet in je leven. Je mag al die noden en al die vragen bij de Heere brengen, dat zagen we al. En nu leren we ook dit er nog bij, dat het goed is als onze keuze goed is. Daar gaat het om. De Heere God ziet het hart aan. En het hart, dat is je wil. Dat is de keuze die je maakt. Als je door Gods genade de goede keuze doet. Als je door Gods genade de wil hebt om Jezus te volgen en in zijn weg te gaan. Dan is het goed. En dat maakt het verschil tussen opstandig zijn of niet opstandig zijn. Opstand is niet dat je je nood bij de Heere brengt. Opstand is niet dat je roept, Heere, help me en ik houd het niet vol. Nee, opstand is dat je zegt, ik wil niet meer. Ik wil dat kruis niet meer en ik wil u niet meer volgen. Dat is opstand. En dat is de verkeerde keuze. Dat is kiezen tegen de Heere en dat is kiezen voor de zonde. Dat is opstand en rebellie. En dan roept de Bijbel ons tot bekering. Als we zeggen, ik wil niet. Dat is de verkeerde weg. Maar ik weet dat er zoveel mensen zijn, en voor u, voor jou zeg ik dit ook vooral. U wil ik graag uit deze geschiedenis die troost bieden. U die wel bij de Heere wilt blijven. En jij die wel de Heere Jezus wilt blijven volgen. En die niet in opstand wil komen. Maar het ondertussen wel heel moeilijk vindt en het wel heel zwaar heeft. U wijs ik op de Heere Jezus. En jou ook. Hij deed de goede keuze. Hij wilde de weg van God gaan. Maar hij had het er wel moeilijk mee. En daar gaat hij mee naar zijn vader toe. Zo mag u dat ook doen. Zo mag jij dat ook doen. En dan vind je rust. Zoals ook de Heere Jezus rust vond. Vers 46. Laten we gaan. Dan gaat hij. Judas tegemoet. De soldaten tegemoet. En we staren hem na. Ik hoop in het geloof. Als u hem ziet gaan dat u zegt, ja, hij gaat daar voor mij. Hij voor mij. En ik ga achter hem aan. Ja, heel anders, want ik hoef niet naar dat kruis. Maar ik mag wel met mijn nood naar de Heere toe. En ik mag wel door Gods genade blijven bij de goede keuze om hem te volgen. Zonder angst en zonder verschrikken. Want mijn angst en mijn dood, die heeft Jezus op zich genomen. Die heeft hij weggedragen. Amen. We zingen Psalm 31, eerst vers 7 en daarna vers 4. Psalm 31, vers 7 en 4. En daarna mag u ook uw gave geven.
Nou, fijn dat jullie allemaal weer zijn van de zondagschool. En we hebben weer meer gehoord over het paasproject, hè. En nog even hier kijken naar de rugtas, want we doen onze rugtas weer op. We gaan weer door naar het paasfeest, lopen met Jezus mee en horen allerlei verhalen. En als je goed kijkt, nog even het thema, God kiest, God redt, kies jij ook. En verleden week, ze waren er even afgevallen, hadden we twee handen met de eed van ik beloof wat. En die andere crossvingers, maar ik heb niet de waarheid verteld. En dat ging toen over Petrus, hè, die 3 keer had gelogen. En voor ons is dus de keuze dat wij de waarheid vertellen, dat we eerlijk zijn. Vandaag hebben we het verhaal gehoord over twee eigenlijk belangrijke mensen die keuzes maakten. En wie waren die mensen ook alweer? Emma.
Pilatus en...
Weet jij het, Frank?
Herodes.
Herodes, ja. Dus ze hadden twee hele belangrijke posities. En die moesten ook keuzes maken, maar... Soms kunnen ze wel een keuze maken, maar toch was die keuze dan bemoeilijkt. Door wie was dat ook alweer bemoeilijkt, de keuze te maken? Vooral voor Pilatus. Hagar. Samuel. Door wie kon Pilatus heel moeilijk de keuze maken? Ik zal het plaatje laten zien. Want dit is het eerste plaatje. Zit hier dan een plaatje? Wat zou dat plaatje betekenen?
Ik weet het niet.
Ik weet het niet. Ja. Van ik wil wel een keuze maken, maar wat moet ik nou? En waarom was het ook weer van wat moet ik nou? We hebben het erover gehad net, hè. Wat deed het volk ook alweer? Want daardoor kon je niet echt een keuze maken. Hij zei eigenlijk, Jezus is onschuldig. En toen kwam het volk en dat ging heel hard roepen. En wat dacht Pilatus toen? Durf ik nog wel een keuze te maken, hè? Wil ik nou dat er een oproer komt? Of zeg ik, ik ben aangenomen, mijn taak is om het volk rustig te houden. Dus ik ga toch naar het volk luisteren. En dat was dan dit plaatje dat hij daar stond. Ja, Jezus is onschuldig, maar al die mensen die daar roepen, daar buiten, dan moet ik toch de keuze maken voor het volk. Om de rust te bewaren. En dan hebben we een ander plaatje. En het is vandaag wel wat ingewikkeld, hoor. Want wat zou dit plaatje inhouden? Stop. Stop. Ja, stop. En hier kan je natuurlijk meerdere dingen bij denken. Ik moest er zelf ook wel hard over nadenken. Ik dacht, wat zal ik nou uitleggen aan jullie? Je kan hier bij meer dingen denken. Van God zegt, stop, ook naar ons. Laat je niet leiden door allerlei mensen die dingen tegen jou zeggen. Pilatus liet zich toch leiden door de mensen. En die zei, ja, hij is onschuldig, maar al die roepende mensen, ik ga me toch daar laten leiden. Weet je wat, volk, zeg maar of die schuldig is, ja of nee. Nou, stop. Wij kunnen dus ook door mensen laten leiden. Misschien op school is er een kindje dat wordt gepest. En dan zeggen die andere kinderen, doe jij mee met pesten? Dan kan je toch denken, ja nee, stop. Ik moet niet meedoen met pesten. Ik moet dat niet doen. Maar God zegt eigenlijk ook stop. God zegt, weet je, stop. Ik laat me niet leiden door de mensen. Ik ga voor ons. God zegt stop. Ik maak een keus voor liefde. Door Jezus wel te laten kruisigen. En dat wij, doordat Jezus voor ons kiest, dat wij dan bevrijd mogen worden. Dat wij eeuwig leven krijgen doordat Jezus de keuze maakt om wel te kruisigen en de opstanding te doen voor ons. Dus uit liefde voor ons maakt God een keuze en zegt stop, ik ga voor liefde voor ons. Wie wil de 2 plaatjes ophangen? Ik kom maar Emma en Bonne. En dan mag de rest naar zijn plek lopen.
Laten we nu samen de Heere danken, hem bidden en ook voorbeden doen. Getrouwe God en Vader, wij danken u voor die keuze. De kinderen hoorden ervan op de zondagsschool. En hier mochten we het ook horen. De keuze van u om uw zoon te geven. De keuze van uw zoon, de Heer Jezus, om uw wil te doen en de weg te gaan naar het kruis. Dat onvoorstelbaar zware lijden op zich te nemen. De drinkbeker tot de laatste druppel leeg te drinken. Heer, wij danken u voor dat grote wonder dat u deze wereld zo lief had dat u uw zoon daarvoor gaf. En uw Heere Jezus Christus, en de lof en de dank dat u door de strijd en de worsteling heen bleef bij dat woord: ik kom om uw wil te doen. En wij bidden u, Heilige Geest, laat ook ons die goede keuze doen. Dat we leven van dat offer dat Jezus bracht. En dat als het in ons leven stormt en door de diepten gaat, dat we ermee naar de Vader gaan. De nood bij hem brengen. Maar ook altijd weer, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Heere, zegen zo uw woord. En ga zo met ons mee deze zondag. Als er nog een dienst is, als nog een keer het evangelie verkondigd wordt, schenk uw zegen. Als er ook een missionaire dienst is vanmiddag, schenk uw zegen. Laat ook daar mensen ophoren van het evangelie van uw grote liefde voor zondaren in Christus. Zo bidden wij voor elkaar, voor hen die inderdaad door de diepten gaan en waar het stormt, die worstelen en strijden in het gebed. Wij bidden voor hen die ziek zijn, in het bijzonder voor zuster Vos die in het nieuwe gasthuis is. Zegen haar in deze periode van revalideren, geef nieuwe krachten, sterk haar voor alle dingen die ze daar doen moet, doen mag. Wilt u uw zegen daarover geven en haar nabij zijn? Allen die weggaan van ziekte, van zorg, van verdriet, van psychisch lijden. Heere, ontferm u en wees ze nabij en goed. Gedenk zo uw gemeente, allen die haar mogen dienen, als ouderling, als diaken, in het pastoraat, als pastoraal medewerker. Wij danken u dat er uitzicht mag zijn op de vervulling van de vacature van dienaar van het woord. Dat dominee IJzega het beroep mocht aannemen, wilt u hem nabij zijn in de periode van loslaten. Gedenk hem ook in de komende week als hij jarig mag zijn. Wij danken u voor al uw goede gaven. Wilt u zo, Heer, u ontfermen over uw wereldwijde kerk, alle werk van zending en evangelisatie zegenen. Gedenk uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil. Vervul ook voor Israël al uw beloften. Ontferm u, Heere, over uw schepping die uit zoveel wonden bloedt. Waar oorlog is, geweld, rampspoed. Geef uitkomst, Heere, in al die ellende, in al die moeite. In Mozambique, in de regio daar, in Venezuela. Daar waar mensen in rouw zijn door rampen. Geef uitkomst en gedenk, Heere, in deze wereld ook de kinderen die kwetsbaar zijn. De kinderen ook in de moederschoot die soms gevaar lopen. Wilt u ze beschermen, wilt u ze beveiligen. Wij bidden voor hen die verdriet hebben omdat een kind werd weggenomen uit dit leven. Ouders die een hele leven lang de pijn en het gemis blijven voelen. Wees ook hen nabij en ontferm u zo. Wij danken u voor deze dienst en wij bidden u om uw genade en om uw zegen in Jezus' naam alleen. Amen.
Wij zingen tenslotte van Psalm 73, een psalm waar Asaf worstelt en dan toch eindigt met die woorden van vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13. Ga er nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.